Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst gaat ons gemeentelid dominee Stekenthee voor. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie. De tweede collecte voor het kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op de dienst zingen we nu met elkaar lied 258, vers 1 en 2 uit Weerklank. Wat zou ik zonder u geweest zijn?
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden. We doen dat ditmaal met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in vervolg daarop zingen wij van Psalm 3, de versen 2 en 3. Psalm 3, vers 2 en 3. Nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, en van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, op de derde dag opgestaan is naar de schriften, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Gemeente, we gaan zo de Bijbel openen. Dat wil zeggen dat het woord van God in deze ruimte klinkt. In mijn oren, in uw oren. En het woord van God dat klinkt, dat is echt het levende woord van God. Als de Bijbel dicht blijft, kun je zeggen, dit is het woord van God. Maar in feite, dicht is het een boek met letters, met woorden, met zinnen, met verhalen. Voordat we de Bijbel openen, vragen we daar een zegen over. Laten we samen bidden. Heere God, we hebben u beleden. Beleden als schepper. Schepper van hemel. Schepper van aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. U bent ook onze schepper. Ieder persoonlijk, zoals we hier zitten of staan, u bent onze schepper. En dat betekent dat u boven ons staat. Dat u het over ons voor het zeggen heeft. En zo komen wij ook tot u. Heere, wilt u het dan ook zeggen in deze dienst? Wilt u tegen ons zeggen wie u bent? Wilt u tegen ons zeggen wie wij zijn? Wilt u tegen ons zeggen wat u van ons verwacht? Heere, maak ruimte in ons hart. Geef rust. Wilt u onze gedachten als het ware beetpakken en leiden? Leiden naar wat u tegen ons wilt zeggen. En niet alleen maak ruimte in ons hart als hoorders, maar Heere, geef ons uw geest. Geef ons uw geest om echt ook te begrijpen wat u zegt. Geef ons uw geest om het tot ons te nemen dat het ons eigen wordt. Dat dat woord wat we horen niet maar even in ons hoofd is, misschien ook maar even in ons hart, maar dat het daar blijft. Dat het meegaat op onze levensreis. Maar geef ook uw geest aan mij in wat ik zeg. In wat ik vertel. In wat ik duidelijk wil maken. Zodat we niet alleen horen, maar ook doen wat u van ons vraagt. Wees zo met ons. Niet alleen wij die hier in dit kerkgebouw zijn, maar ook de mensen thuis die mee kijken, mee luisteren, nu, misschien later, als ze nu geen gelegenheid hebben. Heren, en mag dan deze dienst tot opbouw zijn, opbouw van ieder persoonlijk, opbouw van de gemeente, opbouw van uw koninkrijk. Dat de mensen die wij ontmoeten straks na de kerkdienst, de mensen die wij ontmoeten morgen misschien op school, op het werk, in de straat, dat die iets mogen zien van het licht van het evangelie. Het licht van uw woord. Dat schijnt in deze wereld die soms heel erg donker is. Ook in ons persoonlijke leven. Heer, dan is het wel eens donker en dan zijn we u kwijt. Dan zoeken we u en dan kunnen we u niet vinden. Heer, geef dat het in deze dienst anders mag zijn. Dat we u mogen zien als het ware van aangezicht tot aangezicht. Doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan twee gedeeltes lezen. Eerst uit het Nieuwe Testament. Matteüs Evangelie, zoals ook op het bord staat. De eerste 12 versen uit hoofdstuk 2. Op zich een bekende geschiedenis. De wijzen uit het oosten. En daarna nog een gedeelte uit de profeet Micha, Micha 5. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Daar schrijft Matteüs het volgende. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. Ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover uit het Matteüs-evangelie. Dan lezen we ook nog een gedeelte uit Micha. Micha 5. En daarvan de versen 1 tot en met 3. Micha 5, vers 1 tot en met 3. Dan zegt de profeet het volgende. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere, zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Tot zover het woord van onze God. Zalig ben jij als je het woord van God niet alleen hoort, maar ook bewaart in je hart. Amen. Er zal nu collecte worden gehouden. De doellijnen zijn nu bekendgemaakt. Aanbevolen om van harte te geven. En we zingen daarna van Psalm 81, vers 12, 13 en 15. Psalm 81, vers 12, 13 en 15. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jij bent een zendeling. Je bent een zendeling. Hier in Zwijndrecht. Je bent een zendeling. Vandaag. 5 januari 2020. Zendeling? Ja. Het uitdragen, om zo te zeggen, het verspreiden, het vertellen van het evangelie. Dat is een voorrecht. Dat is een opdracht. Alle twee. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat doen? Nou, aan de hand van de geschiedenis van de wijzen uit het oosten willen we daar eens naar kijken. En dan zul je zien, zendeling, hoef je niet een theologische opleiding voor te hebben. Zendeling, hoef je niet heel geleerd voor te zijn. Maar er komen andere dingen bij kijken. Jij bent zendeling. Hier en vandaag. Natuurlijk heel bekende geschiedenis, de wijzen uit het oosten. Kinderen kennen het. Vaders en moeders kennen het. Opa's en oma's kennen het. Het vertellen, het uitdragen van het evangelie. Voordat die wijzen uit het oosten in Bethlehem komen, hebben we ook andere zendelingen gezien in de Bijbel. Wie vertelde nog meer rond kerst over de Heer Jezus? Dat zijn de engelen aan de herders. En we lezen dat de herders dat evangelie verder doorgeven aan de mensen in hun omgeving. We lezen van de oude mevrouw Anna in de tempel, die de Heer Jezus ontmoet. En zij vertelt verder over de Heer Jezus aan de mensen in Jeruzalem. Ook zendelingen. Maar nu hebben we het eigenlijk over toch iets wat wel merkwaardig is. Want die wijzen uit het oosten, wat zijn dat? Zijn dat Joden? Horen die bij het volk Israël? Nee, dat zijn in feite heidenen. Komen ergens ver vandaan. En die trekken dan uiteindelijk naar Israël, naar het Joodse volk. En daar vertellen zij het evangelie. Iets waar vandaag dan heel verschillend over gedacht wordt. Dan zeggen ze, ja, moet je aan de Joden, de nakomelingen van Abraham, het evangelie gaan vertellen? Zo na de Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal gebeurd is. En er zijn mensen die menen echt dat je daarover moet zwijgen. Je moet in gesprek gaan met ze, maar het evangelie? Nou, in ieder geval, hoe je daar ook over denkt, die wijzen uit het oosten, die hebben daar geen moeite mee. Die doen het. Vertellen het evangelie in het land Israël. En dan letten we met het oog op die evangelieverkondiging op 3 dingen. Eerst kijken we naar die wijzen met hun verlangen. Ze hebben een groot verlangen. Dan kijken we naar Herodes. Dat is de man die bang is. Hij heeft grote angst over wat er kan gaan gebeuren. En daarna kijken we weer naar de wijzen, de grote vreugde die zij ervaren als zij het kind, de pasgeboren koning van de Joden, gevonden hebben. Dus een groot verlangen, grote angst en grote vreugde. We lezen in vers 1 en 2 over die wijzen dat zij een ster gezien hebben. Nou ja, goed, een ster, dat kennen we allemaal wel. Als je 's avonds buiten loopt, 's winters zeker als het donker is en het is helder, dan kun je daar sterren zien. En dan was het de overtuiging, kennelijk, van die wijzen in het land waar ze woonden. Als je nou een nieuwe ster ziet, heb je dus nog niet eerder gezien. Als je een nieuwe ster ziet, dat betekent dat er ergens een koning geboren is. Dat was hun geloof, hun overtuiging. Nieuwe ster, een nieuwe koning. En dan staat daar, we hebben een ster, zijn ster in het oosten gezien in vers 2. Je kan ook lezen, we hebben zijn ster zien opkomen, zien opgaan, zien verschijnen. Een nieuwe ster. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze op reis. Een nieuwe koning. Zij hebben het verlangen om die koning, die nieuwe koning op te zoeken. Daar zien ze naar uit. En het is niet maar een verlangen wat zo weer maar overgaat. Nee, ze ondernemen een hele lange reis. Ze hebben er heel wat voor over om die koning te zien. En of ze nou geweten hebben dat dat de Messias zou zijn, dat staat er niet bij. Misschien hebben ze het gehoord. We denken dat die wijzen uit Babel komen, uit de omgeving van het tegenwoordige Irak. En dat ze wel ergens gehoord hadden van Joden die daar woonden, dat zij een koning verwachten en dat dat met een ster te maken had. We hebben ook gelezen, hè, Micha 5, die profetie van de profeet Micha. Nou, hoe dat ook is, ze gaan op reis en ze verlangen ernaar om die koning te aanbidden, die koning te zien, die koning te eren. En ze komen in Jeruzalem uiteindelijk, want dat is de hoofdstad dan van Israël, dus daar verwacht je een koning. En ze gaan op zoek, op vraag. Ze vragen, waar is de nieuw geboren koning van de Joden? Ja, nu wij, u, jij en ik. Gewoon even de vraag. Waar verlang jij naar? Waar ben jij naar op zoek? En dat bedoel ik niet even zomaar wat als je iets kwijt bent, maar wat is het doel van je leven? Waarvoor leef je? Waarvoor ben je hier? Waarvoor doe je dingen? Waar kijk je naar uit? Kijk, als je aan een jong kind van de basisschool vraagt van wat wil je later worden, dan krijg je daar meestal een of ander antwoord op van een beroep wat hij leuk zou vinden. Als je aan een middelbare scholier dat vraagt, is het soms wel eens lastig. Je weet het niet. Je gaat wel naar school omdat het moet, maar waarvoor? Ik zal wel zien, later. Maar sommigen hebben echt al een doel in het oog. Wat ze willen worden. En daar hebben ze alles voor over. Daar zien ze naar uit. Daar verlangen ze naar. Waar zie jij naar uit? Wat is het doel van jouw leven? Waar heb je veel? Waar heb je alles voor over als het erop aankomt? Als het nodig is? Zie je ook uit naar die koning? Die koning van de Joden. Zie je ook uit naar de Messias. En beheerst dat je doen en laten. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik zomaar wel weet waar het over gaat in de Bijbel. Dat het over de Heer Jezus gaat. En dat ik dan zondags daaraan herinner word. Van ja, daar gaat het eigenlijk om. Maar dat ik maandag tot en met zaterdag helemaal weer vergeet. En met andere dingen bezig ben. Wat hier verteld wordt van die wijzen, wijst mij erop van, ja, en jij dan? Waar verlang jij naar? Waar zie jij naar uit? In ieder geval, die wijzen hadden een groot verlangen, want ze hadden er heel veel voor over. Dat is het eerste punt. Dan komen we bij Herodes. Koning Herodes staat bekend als een heel wijs koning, om zo te zeggen een vakman. Hij weet hoe je koning moet zijn, hoe je op moet treden, hoe je met de mensen om moet gaan. En die hoort dan van een nieuwe koning. En hij hoort dat en de schrik slaat hem om het hart. Want de nieuwe koning, dat betekent dat hij dan op een gegeven moment koning af is. Dat hij het niet meer voor het zeggen heeft. En daar moet je bij koning Herodes niet mee aankomen. Het was zelfs zo erg dat hij 2 van zijn eigen zonen, die hem later zouden kunnen opvolgen, heeft hij om het leven laten brengen. Zijn eigen vrouw, hij was getrouwd met een Joodse vrouw, heeft hij om het leven laten brengen omdat hij haar zag als concurrent. Hij wil koning zijn, hij wil koning blijven. Zijn grote angst in zijn leven is dat hij koning af zal zijn. En wat doet hij dan? Wijs als hij is, hij gaat de schriftgeleerden en de overpriesters raad vragen. Zo van, een nieuwe koning, waar verwachten jullie die? Waar kan ik die vinden? En dan weten zij feilloos die tekst uit Micha 5 op te noemen. Je moet in Bethlehem zijn. Profeet Micha heeft daarover geschreven. En merkwaardigerwijs, die schriftgeleerden, die weten dat, maar die doen daar helemaal niks mee. Koning Herodes vraagt het, zij geven het aan hem terug, het antwoord, en verder lees je niks meer van hen. Dat zij ook die koning gaan zoeken bijvoorbeeld, zou je toch verwachten, als goedgelovige mensen, als strenggelovige mensen, die koning, nee, ze gaan hem niet zoeken. Dan weet koning Herodes dus waar. Dan wil hij ook nog weten wanneer. Wanneer is die koning dan geboren? En dat gaat hij aan de wijzen vragen. Hij vraagt wanneer is die ster nou verschenen? Met andere woorden, wanneer is die koning geboren? En dat doet hij in het geheim, want hij wil niet aan anderen laten weten dat hij daar toch wel in geïnteresseerd is, dat hij daar wel belang in stelt. Dat houdt hij even stil. En dan zeggen die wijzen, nou, dan en dan is die ster voor ons verschenen, en dan weet dus Herodes wanneer dat kind geboren is. En later, na dit gedeelte, na vers 12, lees je dus ook wat Herodes van plan is. Hij weet waar, hij weet wanneer, en dan laat hij alle jongetjes van 2 jaar en jonger, laat hij ombrengen in Bethlehem. Zo van, die concurrent, die moet uit de weg geruimd worden. Die wil ik niet meer horen, niet meer zien, geen last meer van hebben. Nou, nog even terug naar die wijzen. Want ik zei, dat zijn ook zendelingen. Moet je nou eens opletten hoe zij nou zendeling zijn. Zij komen niet met een groot verhaal. Zij komen met een vraag. Dat is misschien wel goed om in gedachten te houden. Als je het evangelie uit wil dragen, daar iets van wil vertellen, dat je niet met een lang verhaal komt, maar met een vraag. Zij hadden de vraag, waar is de koning van de Joden? Maar misschien kun je in een gesprek met een medeleerling of een collega op het werk of een buurman, buurvrouw. Als je zo, dan moet je natuurlijk wel goed contact met elkaar hebben, anders dan kun je niet eens een vraag stellen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, de mensen om je heen, dat je daar goed mee omgaat. Niet tot je vijanden maakt, maar vragen van, ja, maar wat vind jij belangrijk in het leven? Misschien kun je dat iets anders inkleden, maar begrijp wat ik bedoel. Waar gaat het jou om? Die wijzen vonden die koning der Joden heel belangrijk. En ze gingen daarna vragen. Als het over zending gaat, het uitdragen van het evangelie, mensen vertellen wat het doel van het leven is. Waar wij voor op deze aarde zijn. Wat God met ons wil. Gewoon alleen maar een vraag. En dan krijg je misschien een vraag terug. Dat deed Herodes ook. Herodes was dan geïnteresseerd in negatieve zin, maar je kunt ook echt een belangstellende vraag terugkrijgen van mensen daarover. Over wat je aan de orde stelt. En zo kun je in gesprek komen met mensen. En we hebben gezien bij het eerste punt, dat verlangen, dat moet natuurlijk wel. Ja, de moed, dat is het verkeerde woord. Het is wel belangrijk dat het verlangen naar de koning der Joden, naar de Heere God, om zo te zeggen, wel in je hart leeft. Als je dat nou jezelf eens afvraagt. Wat is er belangrijk? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Waar doe ik eigenlijk alles voor? Waar ga ik voor? Is dat je, om zo te zeggen, dicht bij de Heere God leeft. Dat je met de Heere God leeft. Ja, zeg je, maar dat is een beetje vaag, een beetje algemeen. Nou goed, gewoon een dagelijks dingetje. Dat je in de Bijbel leest. Niet dan omdat het moet. Ja, als je het daarom doet, is het op zich niet fout, maar met het verlangen om meer van de Heere God te weten. Van wat zegt Hij tegen mij? Wat vraagt Hij van mij? Wat wil Hij van mij? En als je dat verlangen hebt, dan zul je merken, dan heb je ook, denk ik, het verlangen om dat uit te dragen. Want het gaat niet alleen over de Heere God en mij, maar ook over mij en mijn naaste. Als je de geboden samenvat, hè? God liefhebben en je naaste liefhebben. Dat hoort bij elkaar. Die naaste is niet zomaar iemand die er toevallig ook is. Die naaste is iemand die ook door God geschapen is. Ook een mens. Ook met zijn gevoelens. Ook met zijn dingen waar hij zich mee bezighoudt. Even belangrijk als mijzelf. Dus je zou kunnen zeggen, dat groot verlangen heeft ook te maken met naaste liefde. Niet alleen God zoeken, maar ook je naaste. We hebben gezien de grote angst van Herodes op een concurrent. Grote angst om dingen dan, zeg maar, los te moeten laten, koning af te zijn. En dat zit er wel aan vast. Als Jezus je koning is, dan moet je dingen loslaten. Dan heb je dingen niet in handen, maar moet je aan God overgeven. Misschien al die dingen die je krampachtig vasthoudt, wat je echt wil bereiken in het leven, wat per se moet, loslaten. En dan kun je je handen omdraaien en lege handen aan de Heere God laten zien. Heere, vult u die handen maar. Neemt u de leiding maar over in mijn leven. Want u weet wat goed voor me is. U weet welke kant ik uit moet. grote angst van Herodes. Mijn angst om dingen over te geven. En mijn verlangen ergens diep in mijn hart om baas te zijn over mijn eigen leven. Dat speelt hier mee. Dat speelt hier een grote rol. Die wijzen horen die vraag van Herodes. Nou, als je nou die koning gevonden hebt, kom dan terug. Vertel het mij waar die koning te vinden is. En dan ga ik ook om hem te aanbidden. Nou, we weten dat Herodes eigenlijk iets anders van plan is. Maar goed, die wijzen, die hebben dat waarschijnlijk al toegezegd. Dat doe je minstens uit beleefdheid. En die gaan verder. En die vinden dan in Bethlehem de Heer Jezus. Met zijn moeder Maria. En dan lezen we dat zij verheugd zijn als zij de ster weer zien. Zij zien in die ster de leiding van God, de aanwijzing van God, van daar moet je zijn. Daar is die koning waar je naar op zoek bent. En dan komen zij daar en dan lezen we twee dingen van die wijzen. Twee dingen doen ze. Ze aanbidden de koning en ze geven hem geschenken. Aanbidden en geschenken geven. Nou, aanbidden in die tijd, dat was heel zichtbaar. Als een volgeling, een inwoner van het land bij een koning komt, dan liet je echt zien dat hij koning voor je was. Je boog voor hem, op je knieën of plat op de grond voorover. Je buigt voor hem. Dat deden die wijzen. En dan onze vraag, aan ons de vraag, aan mij de vraag. Je verlangt naar de Heere God, je verlangt naar de Heere Jezus en dan heb je hem gevonden. Als je hem dan gevonden hebt, wat doe je dan? Is het dan ook zo dat je je helemaal aan hem onderwerpt? Dat je hem openlijk erkent als, om zo te zeggen, de baas in je leven, die het voor het zeggen heeft. Ook zichtbaar voor andere mensen. Je zult zeggen, moet ik dan plat op de grond gaan liggen? Nee. Maar in je doen en laten. Laten zien dat de Heere God belangrijk is. Dat de Heere God bovenaan staat in je leven. En dat kan heel concreet. Heel concreet. Je kunt bijvoorbeeld, als je vrienden en vriendinnen hebt, kun je zondags mee uitgaan. Misschien doen ze dat wel, als ze niet van de kerk zijn, om zo te zeggen. Maar dan kun je daarin meegaan, maar je kunt ook zeggen, nee, ik ga naar de kerk. En misschien kun je daar iets over uitleggen als ze verder vragen, als ze daar belangstellend in zijn. Maar je buigt dan voor God. Je zoekt hem. Je laat zien, hij staat bovenaan. Hij is het belangrijkste. Ze doen nog iets, die wijzen. Ze geven geschenken. Dingen die heel waardevol zijn, veel geld kosten. Dat hebben ze over voor de koning van de Joden. Nou, dat heb je met de verjaardag toch ook wel. Als je iemand hebt waar je veel om geeft, waar je van houdt, die geef je een cadeau. Om te laten zien jouw liefde voor die ander. En dan liefde in de gewone zin van het woord van, ik geef om je, je bent belangrijk voor me, je kunt op me rekenen als er iets aan de hand is. Ik laat jou niet in de steek, Ik ben betrokken op je. Die geschenken van die wijzen laten zien hun liefde voor de Heer Jezus. En dat ze daar dus veel voor over hebben. Als je nou kijkt wat ze precies geven. Er wordt gesproken in vers 11 over goud, wierook en mirre. Nou, daar is in de loop van de geschiedenis wel achtergezocht. Wat bedoelen ze daar nou mee met dat goud, die wierook en die mirre? En ik kwam ergens tegen dat ze zeiden, nou goud, een kroon van een koning is van goud gemaakt. Kostbaar materiaal. Dus met dat goud laten die wijzen zien, Jezus is onze koning. Dat is één ding. En die wierook, nou, we lezen in de Bijbel over het gebruik van wierook in de tempel. Daar werd wierook gebrand. De tempel waar God aanwezig is. Dus wierook verwijst naar de Heere God. Ook voor de wijzen heel belangrijk. Zij zien die koning van de Joden niet los van God. En mirre. Mirre, daar werd balsem van gemaakt. Dat ruikt. Maar dat conserveert ook balsem. Belangrijke personen in die tijd, als ze overleden, werden gebalsemd. Mirre verwijst naar onze sterfelijkheid. Dat er een eind komt aan ons leven. Ook daar waren de wijzen zich van bewust. En als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze weer terug naar huis. Ze gaan weer op reis. Maar God vertelt nog tegen hen in een droom dat ze zeker niet naar Herodes moeten gaan. Niet terug naar die man die koning die geboren is als zijn concurrent ziet. Jij als zendeling kan best gebeuren dat je graag het evangelie aan iemand zou willen vertellen, maar dat je van binnen voelt dat niet moet. Dat klinkt heel raar. Je zou toch zeggen, het evangelie moet je aan iedereen vertellen. Maar het kan zijn dat mensen het evangelie horen en dat gaan misbruiken. Dat evangelie gebruiken om anderen schade aan te richten. Dus een zendeling, die vertelt wel het evangelie, maar die gebruikt ook zijn verstand van, moet ik het tegen die zeggen? Moet ik het tegen die zeggen? En dan merk je aan de omstandigheden wel of dat ook zou moeten. Nog even terug over die offers die de wijzen brengen. Ze zeggen wel eens van iets wat je graag wil hebben, wat heb je ervoor over? Wat heb je ervoor over om het te krijgen? Wat voor moeite wil je doen? Wat voor moeite zou jij willen doen voor koning Jezus, de koning van de Joden? Stel nou dat God van je vraagt, je moet je baan opgeven en je moet evangelist worden. Zou je er dat voor over hebben? Of iets dichterbij. Stel dat God tegen je zegt, tegen die en die, dat kan. Als je bidt, Heere, tegen wie mag ik vertellen van het evangelie? Als God zegt, tegen die en die moet je dat zeggen. Maar die persoon, die ligt jou niet. Je hebt er geen ruzie mee, maar je vindt het moeilijk. En je verwacht, je vreest de reactie dat die negatief zal zijn. heb je er dan voor over? Dat je misschien een uitbrander krijgt. Heb je het er dan voor over dat die ander misschien lelijk tegen je doet? Die wijzen, die waren zo blij dat ze grote offers brachten aan de Heer Jezus. We hebben gezien het grote verlangen wat die wijzen hadden. Dat is een vraag aan mij en aan u. We hebben gezien de grote angst van Herodes. Wat doen wij daarmee? Als we dat tegenkomen, tegenstand ook. En we hebben gezien de grote vreugde van de wijzen. Hoe zou je dat nou in je leven tot werkelijkheid kunnen brengen? Dat grote verlangen. Want misschien zeggen jullie, ja, ik weet wel van de Heer Jezus, maar goed, ik hoor het, ik weet het, maar het doet me niks. Hoe zou je dat nou tot leven kunnen brengen? Nou, misschien als je bedenkt van dat God zoveel om ons geeft, om ons gaf, dat Hij zijn Zoon zond naar deze wereld. Kerst. Dat Hij dat ervoor over had. Dat de Heer Jezus bereid was de lelijke gezichten van de mensen te verdragen. Dat Hij bereid was zijn leven te geven. Hoe grote liefde had Hij voor mensen? Kan dat niet? Ik bedoel, je kunt wel eens iemand tegenkomen en gewoon persoon, maar die ander doet heel aardig tegen je. Dat bij jou ook iets losmaakt. Dat je ook aardig tegen die ander gaat doen. Dat kan toch? Dus bedenken hoe goed God is. En die grote vreugde, nou, ik denk dat die vanzelf komt. Als je de koning van de Joden ontdekt hebt, als God echt het belangrijkste is in je leven, als je ziet hoeveel Hij voor je over heeft, al het goede wat Hij je geeft, dan word je toch vanzelf blij. Als je cadeau krijgt op je verjaardag, dan ben je daar toch blij mee. Je bent zendeling. Hier. En vandaag. En morgen. En overal waar je komt. Niet met hoogdravende woorden, maar met een hart wat uitziet naar de Heere God. En met een hart wat klopt voor een ander. Probeer iemand in gedachten te krijgen waar jij iets van het evangelie aan zou kunnen vertellen. Misschien kom je haar, hem of haar morgen tegen of straks al uit de kerk. En probeer met die wijzen, hoe zij dat deden, in het oog, probeer contact te leggen. Dan zul je zien wat voor wonderen God kan doen. Wat voor wonderen God wil doen. Want jij bent zendeling. Hier en nu. Vandaag. Amen. We gaan zingen van Psalm 139, vers 2 en 14. Psalm 139, vers 2 en 14. Laten we de Heere danken voor zijn woord en ook voor en met elkaar bidden. Heere, dank u wel dat uw woord open ging. Dat de woorden die Matthäus door u opgeschreven heeft, klonken in deze ruimte, in huiskamers, in plekken waar mensen meeluisteren. Heere, geef dat die woorden bij ons blijven. Dat die woorden niet alleen een wegwijzer zijn in ons leven, het leven van straks, van morgen, van overmorgen, maar dat ze ook een gids zijn, een gids die met ons meetrekt. Die op onze levensweg zegt, die kant moet je gaan. Nee, niet die kant, maar die kant. Dat is de weg die God met je gaan wil. Heere, geef ons dat verlangen van die wijzen. Geef ons die vreugde van die wijzen. Zodat we als mensen door u gezonden in deze wereld onze gang mogen gaan. Heere, we bidden u voor elkaar. We zijn een nieuw jaar begonnen. U hebt ons bewaard. En nu liggen er nog vele weken voor ons van 2020. En we weten niet wat dat zal brengen. Of het ons goed zal gaan op school. Of het ons goed zal gaan op het werk of thuis of waar we ook bezig zijn. Maar één ding vragen wij u, Heere. Wees met ons. Neemt u ons maar bij de hand. Zoals een vader of een moeder een jong kind bij de hand neemt. Vader of moeder weet de weg. En het kind mag volgen. Heere, geef dat wij zo u volgen. Zonder te vragen. Zonder te mopperen. Maar in het vertrouwen dat u weet wat goed voor ons is. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die te maken hebben met ziekte, lichamelijke ziekte of psychische ziekte, in de knoei zitten. Heere, geef dat zij mogen weten dat zij daardoor niet minder zijn voor u. En dat zij mogen weten dat u hen niet in de steek laat. Dat het tegenspoed niet een teken is van dat u ze niet meer wil zien, niet meer van hen wil weten. Ja, Heere, we weten het wel. U kunt soms ook ons tegenkomen omdat we u de rug hebben toegekeerd. Maar Heer, u hebt beloofd dat u het dan duidelijk zult zeggen wat er aan de hand is. En als we bidden voor die mensen die het moeilijk hebben, Heere, geef dat wij, als we dat zien, als we dat merken, een bewogen hart voor hen hebben. Dat we niet kennis van nemen en weer gewoon verder gaan, maar dat we die ander opzoeken. Dat we met die ander meeleven, laten merken dat we hem of haar niet vergeten. En dat we zo, door zo naar elkaar om te zien, ook een gemeenschap mogen vormen. Ondanks alle verschillen die er zijn en die er kunnen zijn, een gemeenschap rondom u, rondom uw woord. Dat dat een band geeft. Als wij verlangen naar u, dat dat ook teweeg brengt dat we goed omgaan met elkaar. Die ander goedgezind zijn. Het beste voor die ander zoeken. Heer, en als we dat dan vergeten, wilt u dan maar mensen op onze weg sturen die ons daarop wijzen. Dat we het dan toch niet goed doen. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Als we alleen thuis komen of nu alleen thuis zijn, Heere, wilt u daar ook aanwezig zijn? Als er niemand is die wat tegen ons zegt, Heere, spreekt u dan maar tot ons hart. Of als we in een druk gezin komen, Heere, geef dat daar toch ruimte is voor u. Niet alleen dat we aan u denken, niet alleen dat we naar u verlangen, maar ook in de omgang met elkaar. Respectvol, liefdevol. En dat is soms wel eens moeilijk als er verkeerde gewoontes ingesleten zijn in de omgang met elkaar. Wilt u morgen als de scholen weer beginnen meegaan? Heer, u bent niet beperkt tot de kerk, tot het kerkgebouw. Maar deze hele wereld is van u. Wees u ook op school. Wees u ook op het werk. Als het soms wel eens moeilijk is met collega's. Wees u in de straat waar we wonen. Als er soms buren zijn waar we niet zo goed mee om kunnen gaan. Heere, geef het verlangen in ons hart om dat anders te doen, dat het anders wordt. Ja, Heere, geef dat wij echt zendelingen zijn zoals u dat bedoelt. Zendelingen, hier en vandaag, geeft u het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 113, vers 3 en 4. Het derde en het vierde vers van Psalm 113. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.